De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Viktor Orbán. Hoe spreek je het eigenlijk uit, Mark? Orbán of Orbán?
Ik zeg Orbán.
Orbán, doe ik dat ook. De premier van Hongarije. Hij is een leider van het populisme. Thierry Baudet noemde hem een held. En Wilders stuurde trots een selfie met Orbán de wereld in. Boedapest is de bakermat voor rechtse denktanks. Hier wordt het populisme verder ontwikkeld, terwijl Orbán het toepast in de omvorming van de Hongaarse staat tot een zogeheten illiberale staat. Illiberale staat, komen we allemaal nog uit te leggen dadelijk. Want het cultuurmarxisme ondermijnt het Westen. Geen fijne ideeën, maar wel goed om ze serieus te nemen en om te proberen ze te begrijpen. En dat doet Marijn Kruk deze week in een indrukwekkend profiel van Orbán in De Groene. Dag Marijn.
Hallo.
Eerst iets over jou. Jij bent freelancer, woont in Frankrijk, maar nu even een paar maanden in Nederland.
Ja, ik was afgelopen half jaar fellow op het NIAS.
Ja.
En daar werkte ik aan een boek over een serie reportages die ik afgelopen anderhalf jaar gemaakt heb door Europa. En waar dit stuk over Hongarije eigenlijk onderdeel van is.
Want die reportages gingen allemaal...
Moet ik even
zeggen,
dus het NIAS, dat is het Netherlands Institute for Advanced Studies. En dat is eigenlijk voor academici.
Ja.
Maar die hebben ook een plaats voor een journalist in residence.
Ja.
En ik had de eer om die te zijn.
Ja, en dan krijg je faciliteiten.
Ja, een werkkamer, een woonruimte in mijn geval, want ik woon in Parijs.
Ja.
En een staf.
Nou, en een staf. En ben je opgeschoten?
Ja, ik ben heel erg opgeschoten en ook wel een beetje dankzij dit stuk. Want dankzij dit stuk kon ik een grote denksprong eigenlijk maken. Ik heb erg veel tijd aan dit stuk besteed.
Ja, dat is eraan af te zien. Ja.
Ik heb veel tijd aan dit stuk besteed, ook omdat ik dacht, als ik dit doorgrond, dan heb ik eigenlijk mijn boek. En als ik dit kan doorgronden, ik moest ook een beetje loskomen van mezelf. Ik moest eigenlijk mijn eigen veilige bakens verlaten en me proberen in te beelden in heel andere wateren, zeg maar. Dus
ja.
Ik dacht, als ik dat kan, als ik die sprong kan maken, die stap kan maken, dan heb ik eigenlijk de lijn van mijn boek helemaal te pakken, in de kern van mijn boek.
Aha.
Ik denk dat dat ook zo is.
En dat betekent dat je geprobeerd hebt je in het hoofd van Orbán te verplaatsen?
Zeker in het hoofd van zijn medestanders, ook in het Westen.
Ja, dan zit je ook een beetje in het hoofd van Baudet, van Wilders en van...
Ja.
Oké, en dat was nog niet zo gemakkelijk?
Nou, het is ook een gecompliceerd stuk. Er zitten allerlei draadjes aan. Het is, er is ook een link met Israël, er is een link met cynische spindokters, er is een link met gewoon de Oost-Europese geschiedenis die ik eigenlijk helemaal niet kende en waar ik me in moest verdiepen. Dus eigenlijk om dat allemaal tot één geheel te smeden, dat was veel werk.
Ja. Ja, het is wat je noemt een rijk stuk. Al die draadjes die je noemt, die komen allemaal bij elkaar daar in Boedapest. Dat wist ik helemaal niet. Boedapest is echt een soort centrum, ideologisch centrum van het populisme.
Ja, en daar ben ik eigenlijk zelf eigenlijk ook een beetje per toeval achtergekomen. Dat... Ik had al eerder een notie toen ik, het is nu een beetje op de achtergrond geraakt, maar je had die studiegroep Erkenbrand die een tijd lang eventjes in de picture was.
Ja, de Volkskrant heeft ze een keer in het zonnetje gezet, hè?
Ja, en die ook op een gegeven moment, Jared, een Amerikaanse white supremacist, Jared Taylor naar Amerika of naar Amsterdam haalde en waarmee Baudet uitvoerig heeft gedineerd. Wat weer de aanleiding was tot een lang stuk in de Correspondent.
Had jij dat onthuld of was dat...
Nee.
Oké. Dat heeft hij zich nog flink voor moeten verantwoorden. Want die Taylor, die deugt echt voor geen meter.
Nee, dat is een uitgesproken antisemiet. Een uitgesproken white supremacist.
Ja.
Uitgesproken racist. Okay. En een van die auteurs op Erkenbrand, die vond ik er eigenlijk altijd al uitspringen. En ik begreep van een bevriende journalist dat hij in Boedapest woonde. En daar keek ik van op.
Ja.
En ik ben eigenlijk al een jaar bezig om hem te vinden.
Ja.
En eigenlijk op hetzelfde moment, eigenlijk ook al een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, zag ik in Parijs een nummer van een blad. Het heet L'Incorrect.
Ja.
En dat is een dwarsig, rechtsig tijdschrift die een beetje tegen Marion Maréchal, dus het nichtje van Marine Le Pen, aanschurken.
Ja, we gaan veel namen uit het extreme rechtse en uiterst conservatieve circuit horen van nu.
Ja, ja. En die hadden een cover en die heette Le Soleil se lève à l'Est.
Ja.
De zon komt in het oosten op.
Ja.
En dat is natuurlijk ook zo, want de zon komt in het oosten op. Alleen... Dat was voor mij een soort openbaring. Want ik dacht van, ja maar, wacht even. Het oosten is een voorbeeld.
Want dat bedoelden ze ermee. Hè? De toekomst ligt in het oosten eigenlijk.
En het was natuurlijk ook met een knipoog naar linkse fellow travelers. Want in de jaren 30 en in de jaren 70 was voor links natuurlijk het oosten de toekomst. Hè? Die gingen fellow travelers naar Gide, ging naar de Sovjet-Unie. Ook veel Franse intellectuelen gingen naar China. Die werden daar... een beetje om de tuin geleid, maar die zagen daar een soort van stralende zon opkomen.
Ja. En nu ligt de toekomst, wordt gemaakt in Polen, Hongarije.
Ja. Nu zijn het rechtse fellow travelers die naar Polen gaan en naar Hongarije gaan en daar dus ook daadwerkelijk naartoe gingen. En dat vond ik een heel fascinerend idee.
Dat was de eerste eye-opener voor jou, dat je dat zag gaan verdomd.
Ja, en dat vond ik eigenlijk zo'n interessant perspectief, want ik ken natuurlijk, het is natuurlijk al best wel lang een bekend narratief, een bekend refrein eigenlijk, dat er elke... om de zoveel tijd wordt een hapje uit die rechtsstaat genomen.
Ja.
En ik heb dat in Turkije, ik ben zelf een paar jaar lang in Istanbul correspondent geweest. En ik heb eigenlijk ook dat proces beschreven van hoe Erdogan daar steeds een hapje uit die rechtsstaat, dat zijn allemaal fases.
Welke jaren zat je daar?
Tussen 2015 en 2017.
Oké. Okay.
Dus zeg maar tussen de opschaling van de oorlog in het... In het Zuidoosten, zeg maar tot en met de coup d'état. Dat is een heel intensieve periode.
Ja, ja.
Maar dat verhaal vond ik eigenlijk ook niet zo interessant. Want je weet, op een gegeven moment weet je welke kant het uitgaat. En ik vond het... dus ik was op zoek naar een andere invalshoek. En toen dacht ik van, maar dit zien we eigenlijk helemaal niet. Want we zijn in het Westen eigenlijk zo bezorgd en zo betrokken bij die uitholing van die rechtsstaat. En dat is ook volkomen terecht natuurlijk, want dat is ook heel zorgwekkend. Maar dat we eigenlijk niet... zien wat daar... de werkelijkheid die zich daarachter bevindt.
Ja.
En dat vond ik nou heel interessant om die te onderzoeken.
Ja, dat was ook wel een eye-opener voor mij. Kijk, wij kijken toch een beetje neer op die landen. Die zijn nog niet zo ver als wij. Die hebben het kapitalisme pas na 1989 mogen ontdekken. En die moeten de zegeningen daarvan nog helemaal ontwikkelen. En ze doen dat een beetje onhandig. En de rechtsstaat weten ze allemaal nog niet zo goed. Maar... dankzij jouw stuk kijk ik heel anders tegenaan. Ze zijn daar iets nieuws aan het uitvinden.
Ja, en je zou zelfs kunnen zeggen dat dat in zekere zin komt omdat wij daarop neerkijken. Omdat dat is ook zo gevoeld, dat er op ze werd neergekeken. En dat, zeg maar, terwijl ze tegelijkertijd heel erg hun best deden om op ons te lijken, heel lang.
Ja, ja.
En dat beschrijft zeg maar Ivan Krastev, een Bulgaarse politicoloog die ik heb opgezocht in Wenen.
Ja.
Heel mooi in een boek, dat heet The Light That Failed. Dus het licht dat faalde, daar staat het licht voor lux, voor het liberalisme.
Ja.
En dat dat eigenlijk juist dat imitatiegedrag vanuit een soort ze hebben daar in dat oosten echt wel gevoeld dat wij op ze neerkeken. En dat zij voelden zich ook inferieur. En dat leidt onherroepelijk tot een soort rancune.
Ja.
En eigenlijk is dat een heel belangrijke drive, een heel belangrijke basis eigenlijk voor de populariteit van leiders als Orbán.
Ja, ja. Ja, daar komen we nog op. Misschien ook wel omdat een van de belangrijke kenmerken van die rechtspopulistische stroming is dat ze altijd aangevallen worden en in het nauw zitten. En zelfs al zijn ze aan de macht, er zijn altijd vijanden die ze... bedreigen. Maar ik praat een beetje voor mijn beurt. Ik wil eerst even Orbán laten horen over zijn nieuwe democratie die hij aan het uitvinden is. Moet ik even zeggen, afgelopen begin dit jaar was er in Rome een bijeenkomst. God, eer en vaderland, waar Thierry Baudet ook aanwezig was. De crème de la crème van rechtspopulistisch Europa zat daar. En op het podium werd feestelijk, zou ik bijna willen zeggen, geïnterviewd meneer Orbán. En die legde het allemaal nog eens uit wat hij aan het doen was. En hier begint hij uit te leggen waarom ze niet helemaal zich aan die liberale democratie houden.
The liberal government failed. Obviously failed two times in one decade. First is 2008. Financial crisis in Europe. Liberal governments failed. They were not able to regulate in a proper way the economy, and they were not able to defend their own economy against the crisis. And then in 2015, the liberal governments failed second time. That was the migration crisis. And the liberal governments failed to protect their own citizens. They failed to protect their own borders and the security of their own citizens, and stop illegal migration. So it means that liberal governments failed. And the basic, principal basis for liberal governments was liberal democracy. So I said, liberal democracy in that sense is over. We need something new. We can call it illiberal, we can call it post-liberal, you can call it Christian Democrat, whatever. But you know, we need something new,
want de liberale democratie heeft gefaald. Dat is nogal wat, hè, wat hij hier zegt. Ja, zeg maar.
Nou, ja, maar het is ook belangrijk om een misverstand uit de wereld te helpen. En dat is eigenlijk de schuld van Orbán zelf. En dat is eigenlijk het woord liberale democratie. En want eigenlijk bedoelt hij iets anders. Als hij zegt, ik ben voor een illiberale democratie,
ja,
dan zegt hij niet, ik ben voor een onvrije democratie, waarvan wij zouden denken, dat is het. Ja, zeg maar, dat is zeg maar de tegenpool van de liberale democratie. Want ja, als wij zeggen de liberale democratie, hè, dan denken wij aan de rechtsstaat, dan denken we aan pluralisme, dan denken we aan mensenrechten.
Vrije pers.
Vrije ja, pers. Maar dat is niet wat Orbán bedoelt. En extra verwarrend, omdat op hetzelfde moment Orbán, wat wij onder liberale democratie verstaan, ook best wel aan het ondergraven is. Dus dat maakt het extra verwarrend.
Ja, maar, leg uit. Dit vraagt om enige uitleg.
Maar wat hij er eigenlijk mee bedoelt, als Orbán het heeft over illiberale democratie, dan bedoelt hij eigenlijk de democratie zoals die sinds 30, 40 jaar, volgens hem, is geïnfecteerd door een links-progressieve ideologie die hij zeg maar terugleidt tot de revolutie van 1968.
Ja, dat is een basis. Hè? Daar is het kwaad allemaal begonnen.
Ja.
En
dan wil ik even terug naar dus dat in de eerste plaats.
Ja.
Kijk, maar wat hij vervolgens zegt is eigenlijk een heel interessant punt. Want dit is inderdaad toch wel een kritiek die je het liberalisme kunt kwalijk nemen. Want Orbán lokaliseert dat in twee momenten, in 2008 en 2015.
Ja.
En wat je eigenlijk ziet is, in 2008 wordt de linkse gemeenschap eigenlijk door het liberalisme onder druk gezet. Dus het idee van solidariteit. Terwijl in 2015 de rechtse gemeenschap, hè, dus het idee van het nationale thuis, wordt ondermijnd.
Ja, wacht even, het gaat me te snel. Waarom wordt in 2008, dan hebben we het over de bankencrisis.
Ja, dus dat is eigenlijk crisis. Dus de crash van het economisch liberalisme, dus ja, het neoliberalisme. En
ja,
dat is natuurlijk het grote thema van links, waar links altijd op hamert dat
ja,
De onderlinge de solidariteit tussen de klassen, tussen de stad en platteland is uitgehold.
Ja, met andere woorden, liberalisme is veel te ver doorgeschoten. Heeft ook op het gebied van financiële constructies allerlei dingen ja, toegelaten die ja, eigenlijk helemaal niet
dus
kunnen.
Dus op economisch niveau,
ja,
en wat Orbán zelf aangaat, is dat hij zegt, ja, zeg maar, ja, gewoon liberalisme is op cultureel identitair niveau schiet het tekort. Want het zet de grenzen open en daardoor wordt ja, het idee van de nationale gemeenschap, de nationale identiteit bedreigt.
Ja, ik denk al wel meteen, dit is een truc. redenering in die zin. Die problemen die hij aankaart zijn reëel. Die financiële crisis was er en die kwam door het doorgeschoten liberalisme. De migrantencrisis is er ook en het is ook een beetje het failliet van Europa hoe we daarop gereageerd hebben tot op de dag van vandaag. Maar wat heeft dat met de liberale democratie te maken?
Nou ja, dus niet zoveel. Maar dat komt door de begripsverwarring eigenlijk. En die moet je dus erg scheiden. Dus het gaat wat Orbán eigenlijk in elk geval in de vertaling van die speeches. En in het Hongaars is het woord vrijheid ook weer net iets anders. Mm-hmm. Is mij verteld, want ik spreek geen Hongaars. Maar dus ja, dat onderscheid is niet duidelijk. Kijk, je hebt de liberale democratie. Die wij in het Westen kennen, zeg maar pluralisme, vrije pers. En in naam is Orbán daar niet tegen. Alleen wekt hij wel de schijn dat hij dat wel is, omdat hij op allerlei manieren de vrije pers onder druk zet.
Ja.
Maar daarbovenop heeft hij ook nog een ideologie, of ja, Volgt hij ook de ideologie aan.
Ja.
Dus de liberale ideologie.
Ja.
Dus dat is verwarrend.
Ja, zeker. Want dat die vrije... Kijk, de rechtsstaat staat onder druk. De vrije pers staat onder druk. Dat zeg ik niet. Dat zegt ook het Europese parlement. Dat is inmiddels... er is een procedure bezig om ze... artikel 7, om ze uit... hun stemrecht te ontnemen. Dus er is serieus iets aan de hand in Hongarije. Maar begrijp ik nou uit jouw woorden... Dat is wel zo, dat zie jij ook. Maar dat is toch iets anders dan de ideologie die heeft.
Absoluut. Maar Orbán zal niet, of zijn woordvoerder zal niet zeggen van... Wij zijn de rechtsstaat aan het ontmantelen en wij zijn de pers aan het beknotten.
Wat vindt hij dan dat hij aan het doen is?
Nou, dat ontkennen ze. Dan dat gaan ze relativeren. Dan zeggen ze van... 10 jaar geleden was alle media links. Want toen was de macht links. Nou ja, nu is het omgedraaid. Dus ja, dat is gewoon zoals het een beetje hoort. Of wat is een rechtsstaat? Maar bij jullie is ook geen rechtsstaat. Of is ook geen echte scheiding der machten. Want jullie hebben geen... geen constitutioneel hof.
Ja, met andere woorden, dat doen ze wel. Is misschien ook wel om de macht te behouden, maar dat is niet... Dat proberen ze ideologisch een beetje te verdoezelen eigenlijk.
Ze spinnen dat weg.
Ja,
ja,
ja. Daar wil ik ook een stukje van laten horen, ook uit Rome. Over die relativiteit van de vrije pers klinkt daarin door... Eens even kijken, welke is dat? Luister naar dit stukje weer. Orbán op het podium in Rome.
The difference between the conservative politicians in Italy, France, Germany, Spain and Hungary is that we have no pressure to have a coalition with any other party because we have a majority in the parliament. And the media world is not like in Western Europe, 90% for progressive liberals and 10% for conservatives, more balanced. I can't say balanced, but more balanced than in West. So when I stand up and say something, I don't make any compromise just because I have a coalition partner or limited media background. So I am the only lucky man in the European politicians among the conservatives who can say what I think.
Ik hoor hier twee dingen waar ik het met je over wil hebben. Het ene is, en dat sluit aan op wat je net zei, die media die zijn niet helemaal in balans bij ons. 90% is in handen van links en 10% in handen van rechts. En daar heeft Orbán wat aan gedaan. En ik neem aan dat dat ook zijn rechtvaardiging is. Bijvoorbeeld onlangs heeft hij Index, een grote nieuwssite. Er wordt gewoon de hoofdredacteur ontslagen. Er komt eigenlijk ook een nieuwe redactie. Ja, dat is een extreme vorm van ingrijpen in de vrije pers. Hij zegt, dan breng ik de pers een beetje in evenwicht.
Ja, zo rechtvaardigt hij dat voor zichzelf.
Ja, ja. Dus hij doet het wel. Het lijkt nergens op, maar het is niet zo dat hij daar een ideologie van heeft gemaakt.
Nee, dit is gewoon plat autoritarisme, zou je kunnen zeggen. Wat je ook met Erdogan ziet, hè? Dat hij laat zijn vrienden... Je hebt een soort crony capitalism. Hij laat zijn vrienden, gunt die grote bouwopdrachten, grote contracten. En laat die ook grote media overnemen.
Ja. Het andere, en dat interesseert me mateloos bij populistische politici. Ik ben benieuwd wat jij daarvan zegt. Je hoort hem op het eind ook zeggen, ik ben eigenlijk de enige populistische politicus die kan zeggen wat ik denk. Want ik heb geen coalitiepartner in eigen land die mij lastig zit. En de pers heb ik ook een beetje op orde gebracht. Dat zegt hij eigenlijk letterlijk zo. Maar wat er steeds uit spreekt, en dat vind ik echt fascinerend, we hebben het hier over een beweging die langzaam aan de macht aan het komen is. Die in een aantal landen de macht heeft. De Brexit is geweest, Trump is in Amerika, Orbán in Hongarije. In alle westerse landen zijn het grote bewegingen. En ze doen alsof ze...
Maar dat is de bluff van rechts al 15 jaar.
Ja, maar wat is het erachter? Wat is dat?
Ja, ik denk dat dat op een bepaalde manier ook een kracht is, want ze geloven het echt.
Ja.
En als je iets echt gelooft, dan komt het altijd veel sterker over retorisch. Ja. Maar natuurlijk, als je kijkt, er heeft een enorme verrechtsing plaatsgevonden. De VVD, CDA, rechtse regeringen hebben enorm veel beleid uitgevoerd. Ja. Maar er zit een verongelijkheid in.
Ze doen nooit wat wij zeggen. Wij mogen nog niet
zeggen. Nee, dat. Alleen we moeten dat niet geloven. Nee. En de bluff is dat wij dat zeggen. Ja, nou, ik zeg wij. Het gevaar is dat je dat serieus... dat wij als journalisten dat serieus gaan nemen... en daarin meegaan in dat narratief.
Ja.
Want als je gewoon nuchter kijkt, zie je, is er sprake van een verrechtsing in heel veel opzichten.
Ja. Ik denk ook dat het een verhaal is wat heel veel mensen aanspreekt, die zichzelf ook een beetje niet gehoord voelen, in het verdomme hoekje voelen, op het platteland zitten waar de globalisering aan voorbij gaat.
Ja.
Maar dat is wel grappig wat je ook zegt, je krijgt niet de indruk dat ze het uit electorale overwegingen zeggen, ze geloven het echt.
Ja, ze geloven het echt en ik denk dat verongelijkheid ook wel een populistisch, dat hoort ook wel bij dat populisme. Het komt echt voort dat je uit het gevoel dat je iets tekort gedaan bent, je hebt eigenlijk recht op iets en dat recht is je ontnomen op een bepaalde manier. En je bent tekort gedaan.
Het gaat nog een stapje verder, als ik dat zo mag zeggen. En dat is dat als je niet een echte vijand hebt, dan moet je hem verzinnen. En dat heeft Orbán op geniale, maar ook wel indrukwekkende, verschrikkelijke wijze gedaan. Ik wil een stukje laten horen, je schrijft er ook over, van de BBC-website, waarin een stukje stond waar uitgelegd wordt hoe Orbán aan zijn vijand gekomen is. En daarin speelt Arthur Finkelstein een grote rol. Wil jij even zeggen, wie is Arthur Finkelstein?
Finkelstein was, want hij is in 2017 overleden. Hij was een Joods-Amerikaanse spindokter. Die een enorme stempel heeft gedrukt op het, op het Amerikaanse, gewoon op de Amerikaanse politiek sinds Nixon eigenlijk. Hij adviseerde bijna alle Republikeinse presidenten. En hij had eigenlijk een vrij simpele strategie en dat was focus je niet op je eigen boodschap, maar op de tegenstander. Ja. En maak daar een vijand van en ga er vol in.
Ja, zoals nu de Amerikaanse verkiezingen ook uitgevochten worden. Ja. Trump zegt dat Biden niet deugt, Biden zegt dat Trump niet deugt, maar waar ze zelf voor staan, daar hebben ze nauwelijks over. Nou, maar Soros die had dus stond ook wel ergens voor, dat legt hij allemaal in Rome uit, maar die had dus een vijand nodig. En Finkelstein dacht, ik weet er wel eentje, let op.
Finkelstein realized that the best way to get Orbán re-elected was to find a new enemy.
He sort of had an epiphany. He sits in his room and then he says, wait, what about George Soros? And you know, to the people who were with him, that was like, oh wow, he's perfect. Everybody knew him in Hungary because he's been a great donor. The very right hated him because he was Jewish. People at the very left hated him because he was a capitalist.
In the years that followed, Viktor Orbán seemed to implement Finkelstein's advice to the letter. Soros was now a hate figure.
Monster Arthur.
The Hungarian government denies they needed anyone to invent Soros. But in a speech weeks before the 2018 election, Orbán rounded on Soros and appeared to revive anti-Semitic stereotypes.
Dit ga ik vertalen terwijl Orbán dat uitspreekt. Want het Hongaarse, dat verstond ik niet, maar het stond er gelukkig in het Engels vertaald onder. Orbán zegt hier letterlijk, vechten tegen een vijand die anders is dan wij. Hij is niet openlijk, maar hij verstopt zich. Hij is niet recht door zee, maar sluw. Niet eerlijk, maar principeloos. Niet nationaal, maar internationaal. Hij gelooft niet in eerlijk werken, maar hij speculeert met geld. Hij heeft geen vaderland, maar hij denkt dat de hele wereld van hem is. Dit komt wel verdacht dicht bij antisemitisme, toch?
Dit is de meest klassieke antisemitische trope in het boekje.
Ja, ja. En dat is allemaal gericht op Soros, die gek genoeg eigenlijk een weldoener was in Hongarije. Is, ja, hij wordt steeds meer het land uitgepest. Sterker nog, Orbán en zijn woordvoerder hebben kunnen studeren dankzij een buurs van Soros. Je gelooft je oren toch niet?
Nee, maar wat ik eigenlijk nog opmerkelijker vind, is dat de mensen die dit verzonnen hebben, dit plan, zelf Jood zijn. Ja. En dat degene die deze spindokters aan Orbán hebben aangeraden, de premier van de Joodse staat zelf was.
Netanyahu.
Dus en die overigens ook in het echte leven al heel lang, er is een enorme bromance tussen Orbán, die zich van allerlei antisemitische tropes bedient, en Netanyahu.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk nog het meest wonderlijke.
Ja, 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 eigenlijk is het, als je het in een roman zou bedenken, zou het een beetje overdreven zijn, ja, allemaal. Maar het gebeurt gewoon.
Ja. Ja.
En het is hem ook gelukt, hè? Die Soros is een soort haatfiguur geworden.
Ja, en niet alleen in Hongarije natuurlijk, maar ver, ja, daarbuiten. Ik kan me goed herinneren dat ik vorig jaar de opstand van de gele hesjes versloeg in Frankrijk, in Parijs. En
ja,
daar, wat je daar toch ook zag aan hoe Soros daar ook een haatfiguur was. En daar was ook overal antisemitisme en daar was dat idee van dat complot. Tussen Macron, die zelf een investment banker is geweest bij, moet ik even nadenken, bij Rothschild.
Ja.
Het is ook een Joodse familie, een Joodse man. En daar kwam Soros ook de hele tijd op. En het is natuurlijk ook in alle complottheorieën die er nu gaan over rond het virus, rond 5G. Vaak zie je toch ook dat op de achtergrond daar dan dat idee is van Soros die daar achteraan de touwtjes trekt.
Ja, maar het is toch fascinerend, ook in het licht van waar we het net over hadden.
Ja, dat die enorme echo's buiten Hongarije.
Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk niets anders. Het fascinerende vind ik ook dat de populisten altijd, ik zeg maar even de populisten, ik scheer ze allemaal over één kam. Maar in dit geval kan dat misschien ook wel een beetje, want ze hebben altijd zo'n underdog-positie nodig. Zo'n grote vijand die ze het leven zuur maakt, waar ze tegen geholpen moeten worden.
Maar hoewel het ergens natuurlijk ook wel hout snijdt in die zin als je kijkt. Kijk, Finkelstein zegt, als je de Taliban wil verslaan, dan moet je Bin Laden aanvallen. Je moet een aanval altijd op een persoon richten. Hè? Ja. Niet op iets vaags, niet op een weging.
Ja.
En wat willen die nationalisten nou aanpakken? Nou ja, wat zij het globalisme noemen. Hè? Dus, ja. Of de davocratie. Dus dat idee van de globalisering.
Ja.
Die dus de nazistaat van alle kanten bedreigt.
Davocratie, dat is gericht op die bijeenkomst één keer per jaar van alle internationale hotshots in Davos en grote economen. Ja, ja, okay.
Dus die nationalisten die willen afrekenen met de globalisering. En in die zin is natuurlijk Soros ook wel, in zekere zin zou je hem kunnen framen als de verpersoonlijking van die globalisering of van dat globalisme. En dan krijg je dus de rare situatie dat wat jij aanvalt eigenlijk synchroom gaat lopen met wat gewoon ook antisemitisme is.
Ja.
En op hetzelfde moment, en dat is het hele complexe. De Jood werd natuurlijk altijd voorgesteld als iemand die niet thuis was in een land die ontworteld was in zekere zin. Maar in Israël is hij wel geworteld. En is daar ook een aan etnonationalisme grenzend nazibesef aan het ontstaan.
Dat is een Joodse staat, hè? Ja, dat is tegenwoordig een wet, mag je zo zeggen.
En dus dat maakt op een of andere manier, hoe verklaart voor mij in zekere zin die sympathie ook wel tussen Orbán en Netanyahu.
Ja, ja. Het blijft Het blijft fascinerend hoe dat loopt.
Nou, en verontrustend.
En verontrustend, zeker, ja. Nog één ding wil ik aanstippen. Ik zag dat je ook Renaud Camus geïnterviewd hebt. Die stond ook uitgebreid in Trouw een keer in een stuk van jou, maar je haalt hem ook in dit stuk aan. De theorie van de grande remplacement. Dat is ook weer zo'n theorie die eigenlijk een soort complot maakt waar je dan lekker tegen kan vechten. De grande remplacement, wat is dat? Leg het even kort uit.
De grand remplacement, dat wil zeggen dus de grote vervanging. Dat is het idee dat de witte christelijke West-Europese bevolking wordt vervangen door immigranten.
Ja.
En dat eigenlijk dus migranten, vooral moslims en mensen uit Afrika, zwarte mensen, dat er een soort objectief complot is tussen links-liberale elites die macht hebben en deze migranten.
Ja, want het zijn twee stappen. Die verdunning, zoals Baudet het ooit genoemd heeft, maar die omvolking, ja, die is aan de hand. Maar hij is ook nog gepland door links-liberale elites. Die willen dat. Waarom ze dat precies willen, is me nooit duidelijk geworden, maar die willen dat.
Nou, wat ik begreep van Camus is dat dat eigenlijk ook een soort van kapitalistisch complot is. Want het uiteindelijke doel is het afschaffen van het idee van de natie of van het volk. En dat je eigenlijk een soort wereldbevolking krijgt, waardoor je dus je producten vrijelijk kan verspreiden.
Hm. Ja. Gelooft Camus zelf echt in zijn theorie, denk je?
Ja, wie ben ik om daar aan te twijfelen?
Nee, ik bedoel, statistisch gezien is het tamelijk onzinnig om
te denken. Ik heb het hem allemaal voorgelegd, maar dat is niet... Hij zegt gewoon letterlijk, het gaat om stemmen. En hoe meer moslims er komen, op een gegeven moment zullen zij de meerderheid hebben. En ons, nou ja, de oorspronkelijke Europese bevolking wegstemmen.
Ja.
En dan wijs ik gewoon op groeicijfers.
Ja.
En ook op geloofsafval van generaties die hier langer zijn. En dat slaat
objectief
Nergens op.
Nee,
ja,
nee.
Dus dat... Ja, nee, dat...
Maar dan zie jij het verkeerd.
Ja, nou ja, ja.
Orbán heeft het er ook over. En dan wordt het al iets vager en daardoor bijna begrijpelijker. Weer in Rome, weer op dat podium. En hier vertelt hij glunderend dat ze nul moslims hebben in Hongarije. Nou, daar heeft hij ook flinke ruzie over met de EU. En dan komt die omvolkingstheorie, zonder het woord te noemen, eigenlijk ook een beetje naar boven. Luister maar.
In Hungary we have Muslim migrants, that number. So zero. So we don't have. So the Hungarian situation is totally different from the Western countries and the Southern countries. And you know, it's a poor mathematics to understand where the Western countries will develop in terms of demography and composition of their societies. You know, mathematics is a very severe thing. So it's obvious that they will create, it will be developed or evolved a society which will be a composition of a big Muslim community which is growing, and the Christian community, which is decreasing anyway. So that's how the Western countries
dus
will look
like. Dus draait het om. Like eigenlijk, het is juist heel makkelijk als je te zien is en de statistieken kijkt, zegt hij, een groeiende moslim-islamitische groep, meerderheid, die ook nog vol zelfvertrouwen is, en een slinkende christelijke groep. Nou, het laat zich raden waar dat toe leidt. Ik zou bijna kunnen zeggen, het is een soort homeopathische variant van de omvolkingstheorie, die zegt, het witte ras verliest zijn meerderheid.
Ja. Maar het is eigenlijk een soort van tweesnijdend zwaard. Hè? Het is, je hebt aan de ene kant dus een soort decadentie. Hè? Dus door die, door die revolutie van 68 weten we niet meer wat waar is. Weten we niet meer wie we zijn. Gaan we alles relativeren? Zijn we eigenlijk verweekt geworden?
Ja.
We kunnen ons eigenlijk niet meer goed verdedigen. We hebben geen goed besef meer van wie we als groep zijn.
Ja.
Aan de andere kant zijn er dus immigranten die dat wel hebben, is het idee. Tegelijkertijd vergrijst de Europese bevolking. Tegelijkertijd neemt de macht van Europa af. Dat zijn wel realiteiten. Dus dat is wel een soort angst, een soort onrust die er denk ik wel in Europa zit, waar dit wel opvalt in zekere zin.
Ja. Ja.
En in die zin, dat is ook wel interessant, is Hongarije toch een beetje, ja, is Europa toch een beetje in het groot wat Hongarije in het klein is. Namelijk, hè, dat zegt Orbán ook altijd, wij zijn een klein land, wij kunnen geen vuist maken, we zijn omringd door grotere machten, dat is Europa natuurlijk ook, met Amerika, met Rusland, met China. Onze bevolking krimpt. We zijn in zekere zin bedreigd. En wees daar goed bewust van. En in die zin is eigenlijk Hongarije toch een soort van telling tale ook voor Europa in het algemeen. Dat is de boodschap, dat is de retoriek.
Het populisme slaat ook niet alleen aan in Hongarije. Daar is het aan de macht nog wel. Alhoewel het begint ook wel daar te kantelen. Het is niet zo dat het heel glorieus gaat en dat ze de volgende verkiezingen zeker weer gaan
winnen. Ja, dat klopt. Ik was vorig jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en heeft Fidesz, dus de partij van Orbán, die heeft Boedapest verloren.
Ja.
En ik heb de burgemeester ook, dus de nieuwe links, de groene burgemeester ook kunnen spreken.
Dat was een enorme klap, hè, dat ze Boedapest verloren.
Nou, ze zeggen dus van niet. dus de woordvoerder van Orbán, die een heel markante persoon is overigens, die Zoltán Kovács, die relativeert dat natuurlijk gelijk, dat ze dat wel hadden zien aankomen, dat de metropool altijd wat linkser is en dat het niet erg was, want het echte heartland is toch buiten de stad het platteland. Ja. Maar natuurlijk is dat een klap. En het is ook ironisch dat in zekere zin alle vier landen van de Visegrad groep, hè, die dus een soort nieuw leven heeft gekregen, dat werd gezien als, daar waren allerlei, allemaal rechtspopulistische regeringen. Ik moet even denken.
Hongarije, Polen, Tsjechië.
En Slovenië, dacht ik. Maar dat in alle vier die landen nu de hoofdsteden in linkse handen zijn. Hm. Dus dat is toch wel een hard gelag.
Ja, ja.
En ja.
Tot slot, want we kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Maar ik wil het afronden. Ik ga je een vraag stellen die je eigenlijk helemaal niet hoeft te beantwoorden, maar die mij toch enorm bezighoudt bij het lezen van jouw stuk. Wat het goede daaraan vind ik, dat je er dus steeds meer van begint te snappen, van die denkwereld. Wat moeten andere politici nou daar tegenover zetten? Wat moet je daar tegenover doen, tegenover dat groeiend populisme? Geef eens een advies. Treed eens buiten je journalistieke rol, als je dat wil.
Nou ja, kijk. Ik beschouw mezelf als liberaal. Wat je ziet is dat liberalisme uit de jaren 90, dat daar een soort zelfgenoegzaamheid in is gekomen. En dat dat ook echt doordrongen, dat het establishment daar een bepaalde manier van doordrongen is. En dat natuurlijk die geuite zorgen vanuit links en ook vanuit Orbán, die zijn in zekere zin gewoon volkomen terecht. Ik bedoel, je kan niet zonder solidariteit tussen de klassen, tussen de stad en het platteland. Je kan niet zonder een zeker idee van, zeg maar, collectieve identiteit. Je kan niet zonder een idee van thuis of wie wij zijn. Je moet daarover nadenken. Je moet dat serieus nemen. Ja. Dat zit heel diep in mensen ook.
Ja.
Dus dat moet je niet veronachtzamen. Dus je moet dat, denk ik, serieus nemen.
Ja. Ja, en kijken we wel naar een leegte, heb ik het idee. Of zie jij daar een nieuw idee?
Nou, kijk, het probleem van het liberalisme, dat is natuurlijk altijd dat het wil overlaten aan mensen wat ze zelf, dat het wil overlaten aan mensen om te bepalen wie ze zijn. En dat heeft Carl Schmitt al natuurlijk blootgelegd. Dat is ook een heel kwetsbaar iets van het liberalisme, terwijl wat er in mensen zelf sterk zit, is een behoefte om dat toch in te willen vullen. Dus kijk, je zou het nog iets breder kunnen trekken, los van het liberalisme. Het idee van de liberale democratie is onbepaaldheid. Dat is dat je eigenlijk openlaat wat je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Elke dag wordt dat weer opnieuw, moet je dat weer opnieuw met elkaar bepalen. En de behoefte om dat in te vullen, om dat bepaald te maken, is ook altijd heel sterk. En
daar komen deze populistische partijen aan tegemoet, aan die behoefte.
Nou ja, dat zie je natuurlijk ook heel erg weer in Amerika. Je ziet de fans van Trump. De fans van Trump, maar de aanhangers van Trump zijn fans van hem. Die accepteren, dat zijn geen burgers meer. Die kijken niet wat goed is voor het land, maar die kijken gewoon puur, dit is onze man.
Ja. Ja. Goed, wat op het spel staat is niets minder dan de westerse beschaving. En dan citeer ik eigenlijk Orbán. Marijn, dankjewel. Wanneer is je boek af?
Over 2 maanden.
Kijk, daar gaan we je aan houden en dan hoop ik je misschien wel weer terug te zien. Dankjewel voor deze toelichting.
Graag gedaan.
Lees dat stuk van Marijn Kruk deze week in De Groene. En verder, een onderzoek naar fraude met dierenaantallen en mest door veeboeren. Haha, daar is het weer. Hierdoor is de ammoniakuitstoot in Nederland een stuk hoger dan de modellen berekenen. En een reconstructie van het verborgen leed in de ouderenzorg tijdens de coronacrisis. Uit eenzaamheid weigerden ouderen te eten en te drinken. En personeelsleden werden geconfronteerd met demonstraties van familieleden. Allemaal te lezen. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Daar wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt ook reageren via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in de podcast app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Madelon de Goffouw en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.